Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en ik zit nog steeds niet in archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit wel in het nieuwe normaal, dus soms onder de hoogslaper van mijn dochter en soms op pad. Nu zit ik onder de hoogslaper van mijn dochter en ik ga bellen met Thomas Rozenboom, groot schrijver van de romans Gewassen Vlees bijvoorbeeld en publieke werken. Allebei hoogtepunten in Nederlandse literatuur. Hij heeft al lang niks geschreven, maar nu is er weer een boekje van hem uit. De Grote Ronde heet het, een wandeling. Het is bij uitgever Van Oorschot uitgekomen in een serie van boekjes van schrijvers over wandelingen die ze maken. En dit is een hele mooie van Thomas Rozenboom. En ik ga met hem bellen. Even kijken, Thomas. Waar ben je? Ben je nu thuis?
Ja.
Wat is je uitzicht?
Ik zit op mijn werkkamer en die heeft een dakkapel. En als ik eruit kijk, dan zie ik Hotel de Grands.
Ja.
Aan de overkant van de Ouderzijds Voorburgwal.
Ja. En kijk je daar en graag naar?
Ja, nou ja, het is heel fijn om zo'n hotel als uitzicht te hebben. Want het is eigenlijk geen overburen.
Nee.
Als ik naar buiten kijk, dan kijkt er niemand terug. Dus ik kan heel erg op mijn gemakje in die dakkapel zitten. Het is ook vrij hoog, dus ik heb ook niet echt contact met mensen op straat. Het is een soort uitkijkpost, heerlijk.
Beetje als het torenkamertje van Pluk van de Pettenflat. Nou ja, heel anders, maar dat stel ik me daar ook bij voor.
Ja, ik heb dat nooit gelezen.
Oh nee?
Ik ben denk ik te oud voor dat boek. Ja,
dat is waar. Dat was toen dat verscheen had je al een gevorderde leeftijd bereikt.
Ja, nou ja, toen las ik denk ik al cowboyboeken ja. En zo, dat denk ik wel. Ja.
En wat las je als kind dan eigenlijk?
Ja, nou ja, cowboyboeken, Arendsoog, weet je wel. Ik heb die Suske en Wiske en de Donald Duck, die heb ik altijd kinderachtig gevonden. Zelfs toen ik kind was, vond ik dat al kinderachtig. Ik dacht ook altijd van ja, ik kan beter tekenen dan die tekenaar van Suske en Wiske, weet je wel. Ik tekende heel graag en veel, maar ik probeerde natuurlijk alles zo echt mogelijk, zo goed mogelijk te laten lijken.
Je vindt als je tekent moet het realistisch zijn?
Ja, dat vond ik als kind in ieder geval wel. Dus dan die paarden en koeien die je helemaal niet... Echt waar, ja, ik vond dat kinderachtig, ja.
Ja.
Ik ben pas cowboyboeken echt goed gaan vinden.
Maar je was dus eigenlijk een beetje een studieus en streng kind, als ik dit,
ja,
goed, ik dit goed begrijp.
Ja.
Was je een tevreden kind?
Ja, nou, wat zeg je?
Was je een tevreden kind?
Ja, nou ja, ik was bloedserieus. Dat weet ik nog wel... Ja, dat spelen, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Maar ik speelde dan met vriendjes op straat, weet je wel. Ik ben opgegroeid in zo'n nieuwbouwwijk in de jaren 60. Dus dat, ja, niemand vindt dat nog fijne wijken. Maar het was heel fijn voor een kind om daar op te groeien met al die paadjes en sloten. En ook bouwplaatsen waar je hout vandaan kon slepen, weet je wel, vlotten bouwen. Ja, nou ja, we waren altijd bezig, ik en mijn beste vriendje. En ik herinner me dat we dan altijd heel serieus waren. We waren altijd niet aan het spelen voor ons gevoel, maar aan het bouwen, weet je wel. Ja.
Met projecten bezig?
Ja.
Projecten die voltooid moesten worden?
Ja. Ja.
Een hut
te bouwen en dan nog, ja, en dan nog weer een laag erop, weet je wel. En dan een borstwering, zodat we dan onze vijandige ridders van het lijf konden houden. Nou ja,
ja.
het lijkt alsof je erover praat, alsof je ontzettend veel plezier had. Maar wij lachten nooit, wij waren alleen maar heel serieus bezig.
Ja, maar je was dus heel serieus met die hutten bezig. Als je een Suske en Wiske las, dan vond je dat alles niet goed genoeg geleek. En dat de tekenaar eigenlijk beter zijn best had moeten doen. Als ik dit zo hoor, was jij een kind, en misschien ben je zo als volwassene ook nog wel, dat vond dat je er niet met de pet naar mocht gooien.
Dat is helemaal waar. Ja. Ja.
En is dat nog steeds zo?
Nou, dat is heel lang zo gebleven. Ja, leuk dat je daarnaar vraagt. Ik denk... Weet je wel, die boeken, die oudere boeken van mij, daar heb ik zo ontzettend hard aan gewerkt. Als ik daaraan terugdenk, kan ik me dat bijna niet meer voorstellen.
Dat zijn ook een soort kathedralen, hè, die boeken van jou, die oude boeken.
Dat
zo noem ik het
dat
maar
een
even.
Een heel mooi woord, wat ik zelf niet aan zou durven geven. Maar er is een boek dat heet Gewassen Vlees, daar heb ik geloof ik al 9 jaar aan gewerkt. En dat dan zonder de zekerheid dat het uitgegeven zou worden, hè, zonder de zekerheid ook dat ik het af zou krijgen. Dat was een historische roman. Dan kan er nooit eerder een historische roman geschreven. Dus om dan 8 of 9 jaar lang dat te doen. Ja, het is moeilijk. Ik zou dat nu niet meer kunnen opbrengen. En zo ben ik dan eigenlijk altijd doorgegaan. Tot een paar jaar geleden er iets van mij afviel. Toen kreeg ik het besef van... als ik nou een boek schrijf dat niemand goed vindt, dan betekent dat niet dat ik ineens geen schrijver meer ben of zo. Weet je. Dus niet alles stond meer voor mij op het spel. En ja, dat is een enorme verlichting geweest, maar dat is pas sinds een jaar of 4 of 5 denk ik dat ik dat anders ben gaan voelen.
En als je dan met dat gigantische werk van zo'n boek bezig was, hè, zoals Gewassen Vlees of... Was het dan dat je dacht, de mensen moeten het goed vinden? Of wilde je heel erg graag aan je eigen hoge lat voldoen?
Allebei. Ja, je bent natuurlijk pas een integere kunstenaar als je aan je eigen normen wil voldoen. Maar ik moet bekennen dat het oordeel van anderen van mij toch ook wel belangrijk was. Weet je, anders zou ik denk ik ook iets lichter hebben genomen. Ik dacht altijd van, nou, weet je, ook al was ik bijvoorbeeld op pagina 300 of 400 in een boek. Ik dacht, ja, ik hoef met 2 ongelukkige alinea's te schrijven en de lezer die haakt af, die slaat het boek dicht en denkt bij zichzelf, ja, ik ga het niet meer verder lezen, want het zijn er wel 2 mindere alinea's achter elkaar. Dus ik heb altijd wel, toch ook wel, ja, niet aan, alleen aan mijn eigen normen proberen te voldoen, maar ook altijd zo proberen te schrijven dat het voor een lezer niet mogelijk was om af te haken of om ergens anders aan te gaan denken.
Maar je voelde eigenlijk voortdurend die hete adem van de lezer in je nek?
Ja.
Alsof je er op de, om even in cowboy termen te spreken, alsof je de hele tijd op de hielen zat, de lezer.
Ja, zo, ja.
En is dat wel een
of anders gezegd ook alsof die je ieder moment in de steek kan laten.
Ja, precies. En
weet
is dat
wel, alsof
je de hele tijd verlaten kan worden door je lezer?
Ja, dat gevoel dat had ik altijd wel.
Is niet per se een hele warme relatie dan die je met je lezers had?
Nee. En daardoor werd ik ook zo moe van het schrijven. Weet je, ik zie het ook wel in het gewone leven gebeuren. Er zijn mensen, ik heb het dan in de gewone omgang, heb ik het dan gelukkig niet. Maar andere mensen die hebben dat soms wel, dat gevoel van, weet je, dat ze er eigenlijk alleen maar mogen zijn als ze een hele leuke verhaal vertellen. Hè? Dat mensen die altijd grapjes, altijd anekdotes vertellen, omdat ze het idee hebben dat als ze daarmee stoppen, dat dan de andere ze gewoon de rug toekeert.
Ja.
Dat gevoel dat had ik een beetje bij het schrijven. En als ik mensen dan in het gewone leven dat wel eens zo zie doen in een café of een feestje, dan denk ik altijd,
kalmeer.
Zo je best.
Kalmeer, ja. Rustig aan.
Ja.
Zeg je dat dan ook wel eens?
Nee, dat durf ik niet te zeggen.
Dat
nee,
is
want het is natuurlijk heel pijnlijk om te zeggen. Dat is, ja, die mensen ontbreekt er natuurlijk totaal aan zelfwaarde of zo. Hè? Die denken, ja, alleen als ik mijn best doe, dan...
Is het goed genoeg?
Dan verdien ik het. Ja, ja, ja. Inderdaad.
Maar dan kan
en dat had ik...
Ja. Had jij als schrijver?
Zoiets had ik als schrijver een beetje, ja.
Ja, dus eigenlijk het feit dat je zo waanzinnig je best deed, had te maken met een gebrek aan eigenwaarde als schrijver. Je dacht, het is alleen maar goed genoeg als ik werk tot het aller uiterste ga.
Ja, dat heb ik lang gehad. Maar ik heb me daar eigenlijk nooit een vraag bij gesteld.
Pas nee, dat was gewoon zoals het was.
Ja. Ik vond dat... ja. Ik wist niet dat het ook anders kon.
Maar je kijkt er nu met enige verwondering op terug, heb ik het idee. Dat je denkt, wat bezielde mij eigenlijk?
Ja. Ja.
En wat is er veranderd, Thomas, dat het... Dat er iets van je af is gevallen.
Ja. Privé gaat het mij heel erg goed. Dat is niet altijd. Weet je, ja, ik voel me heel erg gewaardeerd in mijn huwelijk. En ik weet, misschien heeft het ook met leeftijd te maken. Dat je je niet meer zo hoeft waar te maken. Weet je wel, ik merk het ook. Ja, niet dat ik me nou verwaarloos, maar ik vind kleding bijvoorbeeld lang niet meer zo belangrijk als vroeger. Vroeger dan besteed ik daar echt wel aandacht aan, omdat ik dacht, ja, als ik me niet goed kleed, dan zie ik er echt helemaal niet uit.
Dan nu denk je, ach, die trui is ook prima.
Ja, ik denk, die kop blijft toch hetzelfde.
Ja, daar doen we niks meer aan. Verschil.
Ja.
Ja, en dan wordt elke dag toch een beetje ouder.
Ja.
Ja. Dus wat zal ik?
Je denkt zelf wel dat het heel belangrijk is. Dat voor andere mensen een groot verschil maakt. Of je nou een sjaaltje om hebt of niet. Of laarzen. Maar ik denk dat mensen zien gewoon het verschil helemaal niet. Zien ook helemaal niet of je een ander kapsel hebt hier.
Het is eigenlijk ook een heel egocentrische gedachte. Hè? Dat hele, wat je nu zegt over die kleding, maar ook over dat schrijven en leuk moeten zijn. Dat het zo belangrijk is dat jij leuk bent. En dat jij goed bent en dat jij mooi bent. Alsof mensen daar zo intens op zitten te letten.
Ja, inderdaad. Het is egocentrisch en het is ook, je doet jezelf ook tekort. Het is alsof je ervan uitgaat dat je...
Je gaat er en vanuit dat je heel belangrijk bent, en je gaat er vanuit dat je eigenlijk niet goed genoeg bent. Het zijn eigenlijk twee waangedachten die een soort haaks op elkaar staan. En waar je dan allebei maar mee moet zien te dealen.
Inderdaad.
Wat is het leven toch ingewikkeld af en toe, hè, Thomas?
Maar je
gaf een vrij specifieke termijn. Je zei, het is een jaar of 4 geleden dat er iets van me af is gevallen.
Ja.
Hoe kom je aan die termijn van 4 jaar?
Nou ja, even kijken, je had het net over dan mijn laatste roman, die is uit, dacht ik, eind 2012, zeg 8 jaar geleden.
Ja, daar hadden we het over voordat de opname startte, maar dat zal ik even verklaren,
sorry,
want toen hebben we elkaar ook gesproken, wist jij niet meer, maakt helemaal niet uit, maar dat was inderdaad je vorige roman, dus dat is 8 jaar geleden.
Ja.
En wat is er tussen toen en nu veranderd of gebeurd?
Ja, nou, toen ben ik ongeveer, ik denk een jaar nadat dat boek uit was gekomen, dus ergens in 2013, aan een ander verhaal begonnen, ander boek. En dat ging eigenlijk heel voorspoedig. Ik had een heel, zoals ik dat altijd doe, het schema helemaal ontwikkeld en rond in 4 hoofdstukken geschreven. Ja, en wat er toen is gebeurd... Oh ja, eerst raakte ik mijn werkkamertje op de uitgeverij kwijt. Ik werkte sinds al, ik weet niet of 5 of 6 jaar, had ik een zolderkamer op de uitgeverij. Maar de uitgeverij ging verhuizen naar een nieuw onderkomen zonder aparte kamers. Dus dat raakte ik kwijt en moest ik thuis gaan werken. Nou ja, dus dat was even eraan wennen. En toen kreeg ik allerlei lichamelijke ongemakken. En daarna ging mijn relatie die ik toen had uit en weer aan en weer uit en weer aan. Kortom,
gedoe.
Ik ben het contact toen helemaal kwijtgeraakt met dat verhaal. En toen ben ik, dat is nou 4,5 jaar geleden, mijn vrouw tegengekomen en... ben met haar getrouwd. Ik heb met haar gezamenlijk een huis gekocht. Dus er gebeurt van allerlei. Het is niet zo dat mijn leven nou leeg aanvoelt. Maar op die manier is dat schrijven eigenlijk gestopt. En en voel ik me daar heel licht onder. Heel, heel prettig bij.
Dat is fascinerend, hè, Thomas. Dat schrijven gestopt is en dat jou verlicht heeft.
Ja.
Want je beschrijft, want ik heb dus je schrijft nog wel tenminste. Je hebt in ieder geval net een boekje uitgebracht. Waarvoor ik je spreek nu ook, de grote ronde over een dagelijkse wandeling die je maakt door Amsterdam. Dat is in een serie van uitgeverij van Oorschot, waarin schrijvers schrijven over wandelingen, of over wandelen.
Ja.
En dit gaat over jouw wandeling door Amsterdam. En dat gaat er in het begin heel erg over, juist ook over de tijd dat je besloot om beroepsschrijver te zijn, of dat je dat werd. Dat gewoon je levensvervulling werd. Je klinkt nu echt verbaasd van, oh ja, verdomd, dat was ook nog. Maar daaruit voel je toch ook van dat schrijverschap is toch wel echt, ja, dat was wel echt een vervulling voor je.
Ja, zeker. Dat was ook een manier om mijn leven te laten slagen. Ja, zeker. Zeker. Ik heb ook veel aan dat schrijven te danken, maar ja.
Het is er niet meer. Tenminste, niet in de zin dat je zo'n grote roman in je hebt op dit moment.
Nee, die geldingsdrang die ben ik kwijt. Nogmaals, dat kan heel goed met de leeftijd te maken hebben, maar ja, als ik weet je wel, ik ben er best tevreden, best voldaan over wat ik tot nu toe heb gepubliceerd. En ik ben dat fanatisme kwijt.
Ja, en dus eigenlijk die hele studieuze ernst die je al vanaf je kindertijd had. Dat je dus zo ongelooflijk serieus met die hutten bezig bent geweest. En, ja. daar eigenlijk geen enkel plezier in schepte. Maar alleen maar met een soort zeer toegewijde ernst dat deed. En zo ben je eigenlijk ook gaan schrijven. En ja. Dat ben je kwijtgeraakt. En dan,
nou je het zegt. Ik ben, weet je, ik hoefde nooit op vakantie. Ik vond vakantie iets voor mensen. Ja, weet je wel, die hun werk met tegenzin doen of zo. Die zich, ik dacht wel, waarom zou ik nou in godsnaam op vakantie gaan? Dus ik ben niet vaak op vakantie gegaan. Af en toe met iemand mee om een andere plezier te doen. Dat natuurlijk wel eens. Maar ik ben vorig jaar dan met mijn vrouw voor het eerst op vakantie gaan. Een weekje maar toch wel met de trein naar Zwitserland. En dat was zo verrukkelijk. En we hebben ook zo echt gelachen, weet je wel. En vroeger vond ik op vakantie gaan echt iets onbenulligs, iets onbelangrijks.
Ja.
En nou vond ik het heerlijk en heb ik er echt van genoten, ja.
En ook een beetje laakbaar voor je net, dat hele op vakantie gaan. Beetje minder waardig.
Ja.
Ja, je had er niks mee in elk geval. Hey,
nee,
en Thomas,
van de tijd.
Kijk, je legt uit wat de omstandigheden waren waardoor dit gebeurde. Namelijk, je verloor je werkkamer, je relatie veranderde in een knipperlichtrelatie en ging uiteindelijk uit. En je kreeg wat lichamelijke ongemakken. Dat zijn natuurlijk alle drie niet per se prettige dingen. Dus het is wel een overgang van de eigenlijk de zwaarmoedige, studieuze Thomas Rozenboom naar de lichtvoetige vakantievierder Thomas Rozenboom. Dat is wel een proces geweest wat met enige crisis gepaard is gegaan.
Ja, dat wel, ja.
Want je praat er nu heel licht over, maar dat zal in die jaren dat aan de hand was, dat je die kamer kwijtraakte, dat je vorige relatie zo moeilijk werd en dat je lichamelijk ongemak had, zal dat toch heus niet zo'n soort lichte gewaarwording zijn geweest, toch? Of
nee,
had je altijd het gevoel dat je in de overgang naar iets beters zat?
Nee hoor, toen zeker niet. Nee, ik was er. Door die relatieperikelen was ik iedere keer voorkomen van streek. En ik weet ook, zonder de medische wetenschap zou ik lang blind zijn bijvoorbeeld. En een kruipel, weet je, zou ik niet eens meer kunnen lopen. Dus ik heb me daar wel zorgen over gemaakt. Maar nou is het allemaal.
Nu schijnt de zon.
Ja.
Hey, en je vrouw Thomas, wat heeft die voor een rol hierin gespeeld? Wat is dat voor een type?
Ja, dat is iemand die... die mij heel veel zelfvertrouwen geeft.
Hoe doet ze dat?
Ja, gewoon door mij te waarderen en van me te houden. Weet je, ik heb niet het idee dat ik mijn best voor haar hoef te doen. Dat doe ik wel, maar ik denk niet van... Ik moet mijn best doen, want anders dan ben ik niet genoeg.
Je hebt nooit het idee van als ik één verkeerde alinea schrijf, dan is ze bij me weg. Om even de analogie met de boeken te houden.
Ja, precies. Ja. Precies.
En heb je dat ooit eerder gehad bij iemand, dat gevoel?
Nou ja, ik heb het wel eens bij iemand eerder gehad, maar dan kwam het omdat ik zelf niet zo geïnteresseerd was in die ander.
Ja, precies. Dan werd je bewonderd en bemind door iemand die je zelf niet zo interessant vond eigenlijk.
Ja, dus ja. Dan hou je ook op je best te doen.
Dan heb je er niet zoveel aan.
Nee, dan ben je niet bang dat iemand weggaat omdat je het niet zo belangrijk vindt. Ja, nee, dus ik ben nou, ja, god. Ik ben een heel gelukkig mens.
En kreeg je dat thuis als kind, dat gevoel dat je goed was om wie je was en dat je ertoe deed enzovoort? Of was het altijd een beetje vechten om erkenning?
Ja, daar ontbrak wel wat aan. Ja, dat is... Maar goed, dat is ook iets dat ik pas sinds een jaar of 10 onder ogen ben gaan zien. Ja, het is heel raar dat ik... zo'n slechte begrip van mezelf heb gehad al die jaren. En toch behoorlijk heb gefunctioneerd.
Misschien is het ook wel je goudmijn geweest, Thomas, dat je jezelf slecht begreep.
Misschien
is dat wel het vroeten en het ploeteren met dat schrijven geweest op zoek naar een antwoord wat je niet kon vinden. En is het toen het antwoord begon te dagen, is de echte bron een beetje opgedroogd om te schrijven?
Ja. Ik geloof het zo. Maar ja.
Allemaal theorie, je hebt er helemaal niks aan, dat ben ik helemaal met je eens. Maar 10 jaar geleden begon je een beetje een helder beeld te krijgen op hoe je eigenlijk je leven geleid had op dat moment. En hoe je jeugd was geweest.
Ja, inderdaad. Eigenlijk, met de dood van mijn vader. Dat heb ik ervaren als een bevrijding, vreemd genoeg. En ja, toen pas ben ik daarover gaan nadenken van... Hoe bestaat het nou in godsnaam dat... Nou ja, goed. Laten we het hier ook niet te lang over hebben. Maar daar heeft het mee te maken, inderdaad.
Ja, de dood van je vader heeft het gedachteproces een beetje in gang gezet.
Ja.
Ja, je bent wel een laatbloeier, hè, Thomas? Niet als schrijver, maar wel als mens.
Ja.
Ja, maar het is grappig eigenlijk dat je bloeiperiode als schrijver een heel andere is dan jouw bloeiperiode als mens.
Ja, klopt. En die bloedperiode als schrijver, ja, was ik helemaal niet zo'n prettig mens als ik het ook nu ben.
Wat was er onprettig aan je? Je was monomaan.
Ja. Ik had heel weinig, tenminste in die periode dat ik met de boeken bezig was, had ik niet echt heel veel belangstelling voor andere mensen. Zelfs niet voor de mensen om mij heen.
Nee.
Nee. Maar god, weet je, ik ging ook om met mensen die ook allemaal fanatiek met iets bezig waren. Dus,
ja.
Achteraf was het helemaal geen hartelijke vriendengroep waar ik deel van uitmaakte. Het was eerder rivaliteit, geloof ik.
Wie zaten daar zoal in? Of wat voor vriendengroep was dat? Was dat met allemaal schrijvers of niet? Of kunstenaars?
Ja, dat laatste wel. Iedereen, ja, een paar jongens van de Rietveld Academie, dus die waren ook bezig om iets op te bouwen. En dat.
Ja.
Veel rivaliteit. En jaloezie. Ook. Oh ja, dat weet ik. Ik heb toen de Librisprijs gewonnen met een boek. En,
2 keer toch? Voor publieke werken en voor gewassen vlees.
Ja, klopt. Ja. En die eerste keer, dat was denk ik meer dan mijn vrienden konden verdragen. ja, toen ben ik als het ware uit die groep eruit gestoten.
Wat een hard gelach.
Ja. Ja, dat was...
Hoe ging dat, dat eruit stoten? Hoe doe je dat, iemand uit een vriendengroep stoten?
Ja, nou, wat ik me... Weet je, het is lang geleden, 1995, dus wat is het nou?
25 jaar geleden.
25 jaar geleden, ja. We hadden dan altijd van die etentjes met die... Ja, met die groep mannen. Geen vrouwen erbij, alleen van die jonge mannen. En kort nadat ik die prijs had gekregen, was er weer zo'n etentje. Maar in die tijd was ook mijn verkering uit. En daar was ik helemaal door van overstuur. En toen zei die jongens van, nou ja, maar dan moet je wel blijven omgaan met de ouders van dat meisje. Want die hebben er niks mee te maken. En ik zei van, ja jongens, laten we er nou over ophouden. Want het is voor mij een heel pijnlijk onderwerp. En zei, maar wij mogen het toch wel hebben over waar we het over willen hebben. Ik zei, nou, liever niet. En dat ging zo door. Met z'n allen tegen, ja. Ik zei, als jullie nou niet stoppen, dan ga ik naar huis. En toen zeiden ze, nou, dan ga je maar naar huis. Laat ons niet vertellen of we moeten stoppen of niet. En toen ben ik naar huis gegaan. En ik had natuurlijk gehoopt dat ze zei van, kom nou of zo. En thuis ook niet een telefoontje gekregen, niks. Ja, die mensen heb ik sindsdien nooit meer gezien.
Fascinerend.
Ja. Ja, ik denk dat dat komt omdat ik toen... ik denk dat jaloezie daarmee te maken heeft gehad.
Maar dat is toch grappig, want dit is dan eigenlijk een vrij futiel onderwerp. Tenminste, het is een groot onderwerp in je leven. Of tenminste, het is een onderwerp, maar het is eigenlijk niet iets om ruzie over te gaan zitten maken.
Nee,
Ze zullen van tevoren niet met elkaar hebben afgesproken van, nou, we gaan iets verzinnen om Thomas eens even flink mee te pakken. Maar blijkbaar is er dan een soort onderliggend iets, wat dan misschien te maken heeft met het feit dat jij ineens gecatapulteerd bent in de wereld van de grote kunstenaars, zou ik maar zeggen, door het winnen van zo'n prijs en het schrijven van een bestseller, want dat was het ook, dat die roedel zich ineens sluit tegen je. En dat er dan iets futiels wordt uitgekozen om jou op te pakken en je te excommuniceren.
Ja. Ja, zo is het toch wel echt gegaan. En dat was erg pijnlijk. Maar die jaren daarvoor... ik had al wat eerder wat meer succes dan die andere jongens op hun vakgebied. En het was voor mij al jarenlang op eieren lopen.
Ja.
Weet je wel, want als ze dan... wij deden dat, die agencies waren soms nogal formeel, herinner ik me. Dus ik kreeg iedereen de beurt om dan te vertellen wat hij had gedaan of beleefd de afgelopen maand, zoiets.
Ja.
En als ik dan wel eens iets vertelde van, weet je wel, een recensie of zo, of op de radio geweest, iets dan... dan werd er wel eens op gereageerd van, ja, dat had ik niet... moest opscheppen of dat ik me niet te veel moest verbeelden. Maar als ik dan iets niet zei en niets vertelde en een ander vertelde van ja, maar je hebt toch ook nog dat. Weet je, dan was het weer van ja, maar je wilt het niet met ons delen.
Ja.
Je vindt ons niet belangrijk genoeg of je hebt nou interessantere vrienden. Dus het was eigenlijk nooit... Het was nooit goed.
Of je nou melding maakte van je succes of het verzweeg. Het feit dat je succes had maakte eigenlijk al dat je fout zat.
Ja, ja, eigenlijk wel.
Ja.
Ja. Dus dat was wel, inderdaad, wel bitter toen. Daar heb ik jarenlang iedere dag aan gedacht. Maar dat is nou gelukkig ook over.
Is dat een soort, als een soort hele heftige verbroken liefde geweest in je leven?
Ja.
Als je zegt, ik heb er jarenlang elke dag aan gedacht.
Ja. Het heeft er lang geduurd voordat ik het een beetje kon begrijpen.
Wat er gebeurd was.
Ja, waarom? Waarom die unanimiteit? Waarom, bij die anderen dan. Maar goed.
Heb je hierover geschreven eigenlijk, Thomas?
Nee, hier heb ik nooit over geschreven.
Is het een... Nou goed, ik weet niet of je jezelf nog schrijven voelt, maar is het een onderwerp?
Nou ja, niet voor mij. Ik vind... Nou, dit is echt een verhaal. Ja, als ik eraan denk, dan zie ik mezelf toch wel als een slachtoffer. Ik kon hier niks aan doen. Dus dan, ja, dan ben je niet zo geschikt als personage, als iets je alleen maar overkomt.
Nee, maar ik vind het feit hoe een groep zich ineens tegen iemand kan keren en zo hem eruit kan sluiten. Het is een beetje als een apenrots, hè? Het is een beetje als het boek van Frans de Waal. Over hoe ineens de hele verhouding in zo'n soort groep kan veranderen.
Ja, totaal. Alsof ze echt de kans aangrijpen. Zo met elkaar aankijken. Ja.
Ja. Hey Thomas, ik heb zo ontzettend genoten van je boek over je wandeling. Maar beschouw je jezelf nou eigenlijk nog als schrijver, of niet?
Nou ja, ik ben wel degene die boeken heeft geschreven. Maar ik weet niet of er nog iets bij gaat komen. Nee. Zou best kunnen hoor, als ik nog weer op een mooi onderwerp stuit.
Ja, maar je sluit niet uit dat je grote werken geschreven zijn.
Nee, dat sluit ik niet uit. Nee, maar daarom ben ik ontzettend blij met dit kleine dat wandelboekje.
Kostte het je moeite om het te schrijven?
Nee, dat viel ontzettend mee. Het onderwerp was niet van mezelf. Ik ben gevraagd over mijn vaste wandeling. Een soort verslag te schrijven. Dus het hoefde geen literatuur te worden. Ik hoefde er niks mee te bewijzen. Uitgeverij van Oorschot was ook blij dat ik de opdracht aannam. En ja, dus ik heb hier tamelijk ontspannen aan kunnen werken. Het ging ook snel. Ja, en af en toe voelde ik toch ook wel weer de intensiteit die ik dan ken van het schrijven aan een roman. Dus het ging ook weer niet zo makkelijk dat... Ja, weet je wel dat het niet meer interessant is? Nee, het was een heerlijke opdracht om te krijgen.
Ja, en genoot je niet ook wel weer van de concentratie die nodig is om iets te schrijven?
Jawel. En die vanzelfsprekendheid om iedere dag daaraan te werken. En ook om 's avonds moe te zijn. Dat is een gevoel dat ik ook al lang niet meer had gehad. Of om, moe. Ik ben ook wel eens moe van een verbouwingtje. Maar zo'n vermoeidheid, die dan ook, waar ook een zekere voldoening in zit. Ja, dat was lekker om weer eens mee te maken.
Ja, en ik lees je zo ontzettend graag. Ik vind het eigenlijk heel jammer dat je zo dat je zo neerlegt dat je geen grote boeken van jezelf meer eist. Ik snap wel dat het voor je levensgeluk fijn is. Maar misschien zou je juist ook onder deze ontspannen omstandigheden nog iets groter uit kunnen persen.
Ja, dat zou fijn zijn. Maar aan de andere kant... Ja...
Ja,
me ook bevoorrecht dat het niet per se hoeft. Als ik wel eens kijk naar collega's of mensen in andere beroepen die dan... Ja, die maar doorgaan, weet je wel? Die hun plaats niet kunnen afstaan. Ja, vind ik ook niet zo goed.
Je vindt het ook fijn om gewoon een stapje terug te doen?
Ja,
ja.
Om iets los te laten en... Weet je, ik ben helemaal voldaan waar het gaat om de erkenning die ik heb gekregen. Dus sommige mensen die gaan door in de hoop of vanuit de behoefte om nog eens een keertje echt gezien, echt te slagen. Dat heb ik niet. Dus ik ben ook wel blij dat ik het zo los kan laten.
Was het voor jou ook een soort, toen je dat boek over de grote ronde schreef, over dat wandelen. Het gaat natuurlijk ook over heel veel fases in je leven, dat je die wandeling, diezelfde wandeling gemaakt hebt.
Ja, dus, dat was wel leuk inderdaad. Als ik dan langs cafés kwam, dacht ik aan mijn studententijd terug, bijvoorbeeld. Ja. Mm-hmm.
Dus het was ook een soort trip down memory lane.
Ja, zeker. Zeker, dat kijken naar die boten, weet je wel, 's ochtends dan, als ik wakker ben, het eerste wat ik doe, dan is naar het ei lopen om die ruimte te voelen van dat water en ook om naar boten te kijken. Ja, dat had ik als kind al, dat ik het fantastisch vond om boten te tekenen bijvoorbeeld, of zelf te timmeren. zo met een zeiltje erop en die te laten varen. En later ja, kreeg ik een zeilkano, daarna echt een zeilboot. En als volwassene heb ik nog een tijdje een zeiljachtje gehad. Ja, dus als ik naar boten kijk, dan kijk ik eigenlijk ook naar mijn...
Naar je leven.
Ja.
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 Ben je tevreden over je leven, Thomas, zoals het zich tot nu toe heeft afgespeeld?
Ja. Ja. Nou ja. Weet je, ik ben tevreden over wat ik heb gemaakt.
Nou, dat is al heel wat. En het klinkt alsof je gelukkig bent momenteel.
Ja, dat ook, ja.
Dus ik, nou, eigenlijk zit je in een ideale situatie. Want en je bent gelukkig momenteel. En je voelt niet meer de dwingende kracht om jezelf in allerlei bochten te wringen. En grote dingen te maken. En tegelijkertijd kijk je met tevredenheid terug op het werk dat je gedaan hebt.
Ja, nou, moet je...
Ja, beter wordt het bijna niet, toch?
Onuitstaanbaar bijna om naar te luisteren, ja?
Ja, nou, ook wel eens prettig hoor, Thomas. Gewoon iemand die gewoon het geluk gevonden heeft.
Ja.
Je gaat het bijna wantrouwen, maar goed, je weet het heel goed te beredeneren allemaal.
Ja. Ja, het heeft lang geduurd en het heeft veel moeite gekost, maar nou, ja.
Maar je bent er.
Ik ben een heel, heel blij iemand, ja.
Heerlijk.
Ja.
Heerlijk.
Ja.
Hey, en Thomas, helemaal voor in het boekje. Boekje klinkt heel oneerbiedig, maar het is echt een boekje.
Dit is een boekje hoor, ja.
Het is klein van stuk. En het is
een man een boekje noemt, maar dit was een boekje. Ja.
Precies. Ik zou publieke werken niet gauw een boekje noemen, maar dit is echt een boekje. Het is 74 pagina's en het is heel handzaam. Je kan het in je achterzak steken, zodat als je zelf gaat wandelen, kan je het er af en toe even als je uitrust tevoorschijn halen. Om erin te lezen. En helemaal voorin staat een plattegrondje dat je zelf hebt getekend van de wandeling die je maakt. En ik heb met heel veel interesse naar jouw handschrift zitten kijken. Wat vind je zelf van je handschrift? Ik weet dat W.F. Hermans een enorme hekel aan zijn eigen handschrift had. Vandaar zijn grote verzameling typemachines. Maar ik vind jouw handschrift fascinerend. Wat zijn jouw eigen gedachten erover?
Ja. Het is nogal met veel halen, nogal met kracht, geloof ik. Mijn handschrift was vroeger veel mooier. Doordat ik heb lang met de hand geschreven. Dus dan ontaart je handschrift een beetje. Mensen zeggen wel eens van... hebben het wel eens over een doktershandschrift. Nou, dat is denk ik omdat doktoren ook altijd zoveel recepten moeten schrijven. Dat het handschrift dan lelijker en moeilijk leesbaar wordt.
En schreef jij je boeken met de hand?
Ja, tot en met publieke werken.
Echt?
Ja.
Heb je publieke werken met de hand geschreven?
Ja.
Halleluja.
Ja joh, dat was eerst de eerste versie. Dus met een pen en dan de tweede versie met een pen en dan... Ja, en dan dat uittikken.
Dat deed en dat deed je zelf, dat uittikken?
Ja.
Ja, allicht dat je er dan 9 jaar over doet. Alleen het opschrijven en het uittikken lijkt me al 9 jaar werk. Laat staan het ook nog bedenken allemaal erbij.
Jij doet me nou denken aan mijn kleine neefje toen die een jaar of 4 was. Ik vond het ook zo knap dat ik schrijver was, omdat ik dat... Weet je wel, het schrijven zelf
is al, nou ja, goed, in het geval van publieke werken, het zijn geen dunne boekjes die je hebt geschreven. Als je dat allemaal moet opschrijven 2 keer en dan uittypen en dan nog een beetje erin corrigeren, nou, dan ben je toch al heel wat tijd bezig. Nee, maar ik vind jouw handschrift een soort kruising tussen een gedistingeerd volwassen handschrift en een kinderhandschrift. Het heeft iets kinderlijks en iets volwassens tegelijkertijd, maar dat zit ook een beetje in jouw gezicht.
Ja, nou. Ja, ik kan ook heel kinderlijk giechelen, dat weet ik, ja.
Is dat zo? Heb jij een kinderlijke giechel? Of dat kan je hebben?
Ja, zeker.
En vind je dat vervelend? Of vind je dat, heb je daar ook mee leren leven? Omarm je die inmiddels ook?
Nee, zover ben ik nog niet alleen.
Dat is het volgende project.
Alleen, ja. Ja, nou, leuk dat je dat zegt, Gijs.
Wat, van dat handschrift? Of van je gezicht?
Ja.
Allemaal?
Ja.
Ja. Nou goed. En je vrouw houdt van je om alles?
Dat,
Je giechel, je handschrift, je gezicht, ze houdt er allemaal van.
Ja.
Dat is toch verrukkelijk?
Ja.
Wat de liefde al niet kan doen met de mens.
Ja, ja.
Nou, Thomas.
Ja, nou, je moet er gewoon maar op wachten.
Gewoon, nou, ik ben ook gelukkig in de liefde, hoor. Ik heb niks te klagen. Maar goed, iedereen die het niet is, moet er maar op wachten.
Ja, mensen die hier naar luisteren misschien, die moeten dit verhaal maar als iets heel erg hoopvols opvatten.
Ja, je kan altijd nog op gevorderde leeftijd ineens over de liefde van je leven struikelen, die alles voor je oplost. Eigenlijk ook wat is de mens ook weer wonderlijk dat je toch zo erg de ander nodig hebt om dat op te lossen.
Dat is jammer, hè?
Om je vervuld te maken. Ja.
Ja. Ja, dat heb ik altijd wel gevoeld. Dat het alleen niet gaat, nee.
Zo zitten we in elkaar, Thomas. Het is niet anders. Zo zijn we gebouwd. Ja.
Ja.
Nou goed, ik heb genoten van je boek, De Grote Ronde. Ik heb genoten van je uitleg over jezelf en van je eigenlijk hele hoopvol stemmende boodschap die je hebt voor de mensheid.
Nou,
ja.
Dankjewel voor dit gesprek.
Heel erg dankjewel. En ik hou toch, want ik hou van je werk, dus ik hou toch nog de stiekem hoop dat er ineens iets geks gebeurt. En ik hoop niet dat iets ongelukkigs is, maar dat er misschien toch weer iets uit je komt ineens.
Je weet het
niet hoe een koe een haas vangt. Ik bedoel, je hebt toch die werkkamer, dus...
Zo is het.
Oké, Thomas, dank je wel.
Oké, graag gedaan. Hè.
Heel goed.
Dag.
Dit was Met Groenteman in Het Nieuwe Normaal, zo noem ik het dan nu maar, met Thomas Rozenboom. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren, u kunt ons mailen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons alsjeblieft, als het ergens kan, lekker veel sterretjes.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.